Goedemorgen. Mensen, ik zat me af te vragen, is het dan nu al gedaan? Een stukje hemel, wat zal het zijn als we rondom de troon zullen staan? Om hem, onze Heer Jezus, de lof toe te zingen, die hij zo waard is te ontvangen. Nog eventjes. Hij toont ons de weg die we moeten gaan. Dat is persoonlijk, maar ook gezamenlijk. En nog eventjes, geloof ik. Ik kom eraan. Om ons thuis te brengen. Waar we echt thuis zullen zijn. We gaan iets lezen in de 2e Thessalonicenzenbrief. En ik lees het tweede hoofdstuk. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De tegenstander, de zoon des verderfs, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u meermalen gezegd heb, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans niet met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid. Het is al gezegd vanmorgen, we leven nog steeds in de genadetijd. Maar hoe lang nog? Ik geloof dat echt dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is. En ik hoop dat we in die verwachting ook leven. Nu, Paulus schreef zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen, maar ook zijn tweede. En in die eerste brief, daar zegt hij, in hoofdstuk 1 schrijft hij, vers 9, want zelf verhalen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. Hij zegt dus hier dat wij, de gemeente, niet door de grote verdrukking moeten gaan. Hij komt om ons tot zich te nemen, naar zijn belofte in Johannes 14, waar hij zijn bedroefde apostelen heeft getroost met de woorden, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Maar het was niet anders. Maar ik ga heen om uw plaats klaar te maken. En wanneer ik uw plaats heb klaargemaakt, kom ik weer. En zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Hij wil ons bij zich. En ik ben ervan overtuigd dat hij meer verlangt naar ons dan helaas misschien wij naar hem. Dat is al meteen een vraag. Leven we in de verwachting van zijn komst? Zien we daar naar uit? Nu, de Thessalonicenzen waren in de war gebracht door geruchten die ze hoorden. En ze maakten zich zorgen. Ze hadden te maken gekregen met vervolging. En ze dachten dat de dag van de Heer al was aangebroken. En ze stelden zichzelf de vraag, wat met onze ontslapen broeders en zusters? Zullen zij die komst van de Heer wel meemaken? Nu, in 2 Thessalonicenzen 1... zegt Paulus al, zie toe dat niemand u misleidt. We leven in een bijzondere tijd. Ik twijfel er niet aan, de eindtijd. Maar zie toe dat niemand u misleidt. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus uitsprak toen de discipelen hem op de tempelgebouwen wezen. En hij zijn reden hield op de Olijfberg. Maar hier horen we het uit de mond van Paulus. Zie toe dat niemand u misleidt. Dat wil dus zeggen, u en ik, wij kunnen misleid worden. Wij kunnen in de war gebracht worden. En wij kunnen op een dwaalspoor gezet zijn. We kunnen bedrogen worden. En er is heel wat gaande in de wereld. En de boodschap die ik vanmorgen wil brengen, broeders en zusters, dat heeft de Heer op mijn hart gelegd. Wij leven in een verschrikkelijke tijd. Heel die westerse wereld is van God los. Je hebt het misschien ook weer gehoord van de week in het nieuws. Godsdienstlessen moeten weg. Ze krijgen maatschappijleer. Het christendom is een van de vele godsdiensten. Jezus is een van de vele goden. En zo meer. Op zedelijk vlak, ik moet er u geen tekening van maken. Het is verschrikkelijk wat we allemaal meemaken. Iemand stuurde me van de week een bericht. In verband met een film die ze hebben opgenomen in de Walt Disney Studios. Zuiver satanisme. Onder het mom van poppetjes. Maar dan zie je hoe onze jonge mensen, onze kinderen al heel vroeg eigenlijk misleid worden. Ja. En daar zit maar één macht achter, dat is Satan. Nu, voor ik verder ga, wil ik u een aantal citaten voorlezen van bekende personen. Allereerst van Albert Einstein. Hij zegt, een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de waarheid. Dat zeg ik niet. Dat zei Einstein. Mark Twain. Als je merkt dat je denkt zoals de meerderheid van de mensen, neem een pauze en denk na. Maar wat zegt God? God zegt in Exodus 23 vers 2, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee om het recht te buigen. En wat wordt het recht niet gebogen? Jesaja spreekt over rechtsverkrachting. Er is een hele toestand weer aan de hand in verband met het proces dat morgen begint van de aanslagen in Brussel. En die arme terroristen, die moeten afzonderlijk in een glazen hok zitten. En de verdediging is al bezig met hemel en aarde te bewegen om dat proces nog eventjes uit te stellen. Want die arme terroristen voelen zich geïsoleerd. Zitten niet samen allemaal in dit ene glazen kooi, maar hebben een aparte kooi gekregen. Begrijp je? Waar zijn we mee bezig? Ja. We leven in een tijd dat het goede kwaad wordt genoemd en het kwade wordt goedgekeurd. Ik heb op mijn boekenplank een boek staan, vele boeken staan, maar een van die boeken, George Orwell, 1984. Bekend. Bekend? Wat zei George Orwell? Hoe meer een samenleving afwijkt van de waarheid, hoe meer zij degenen zal verwerpen die de waarheid spreken. En dan tenslotte, Franklin Delano Roosevelt, voormalig president van de Verenigde Staten, was 32e graad vrijmetselaar, maar hij zei het volgende, en dat heeft me toch wel getroffen, moet ik zeggen. Hij zei, niets in de politiek gebeurt toevallig. Als zich iets voordoet, dan kun je erop wedden dat dit precies zo gepland was. Wat zegt de Heer Jezus? Als ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Als we de waarheid willen kennen, dan moeten we bij de Heer Jezus zijn. En we moeten ons niet op een dwaalspoor laten leiden. We hebben een gids voor het leven. En dat is de Bijbel. Dat is het woord der waarheid. En onze God spreekt altijd de waarheid. De duivel spreekt nooit de waarheid. Hij kan eenvoudigweg de waarheid niet spreken, want hij is een leugenaar. De mensenmoorder van de beginnen. De oude slang. Zo wordt hij geschilderd in Gods woord. Nu, sommige gelovigen maken zich ook vandaag de dag zorgen. Ze geloven bijvoorbeeld dat de periode van de verdrukking al is aangebroken. Anderen geloven dat ze door die inenting tegen corona het teken van het beest hebben ontvangen. Nu, ik ga je geruststellen, gebeurt niet, want het teken van het beest zul je krijgen. Hopelijk hier niemand. Het getal 666 op het voorhoofd, op de rechterhand. Verschrikkelijke tijd zal aanbreken voor de mensen die dan nog leven. En ik zeg er meteen bij, als de Heer zijn gemeente heeft thuisgehaald, zal tijdens de verdrukking de keuze voor de Heer Jezus niet goedkoop zijn. Velen zullen de martelaarsdood sterven. En lieve mensen, ik hoop echt, mocht de bazuin klinken, nu, binnen 5 minuten, en de Heer ons opneemt, dat dit gebouw hier leeg zal zijn. Dat hoop ik van ganser harte. Want als hier iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, de deur waarover we duidelijk gehoord hebben vanmorgen, de deur van zijn of haar hart nog niet geopend heeft, maak daar werk van. Stel niet uit. God heeft je lief. God houdt van de mens. God houdt zo ontzettend veel van je, dat hij besloot zijn zoon naar deze wereld te sturen, om te sterven in onze plaats op Golgotha's kruis. En de Heer Jezus zelf, als die vraag geklonken heeft in de hemel, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan, dan heeft de Heer zich bereid verklaard om te komen. Waarom? Zijn drijfveer? Liefde. Zijn liefde was met de mensenkinderen. En in de eeuwigheid al. ging zijn liefde uit naar Gods kinderen, naar Gods schepping. En dat bracht hem op Golgotha's kruis. Maar nogmaals, mocht hier iemand twijfel hebben, beleid je zonde. Aanvaard de Heer Jezus als uw persoonlijke verlosser en Heer en beërf het eeuwige leven. Dat eeuwige leven zul je niet ooit eens hebben. Nee, je ontvangt het als je je bekeert tot de Heer Jezus. En dat is de boodschap die we moeten brengen aan de wereld om ons heen. Want nogmaals, ik geloof, de tijd is kort. Nu, wat ik wel geloof, is dat met alles wat er gaande is in deze wereld, dat de weg geplaveid wordt voor de antichrist. Dat is voor mij overduidelijk. En die nieuwe wereldorde, dat woord heb ik niet in de mond genomen. Dat heeft Bush senior onder andere in de mond genomen. Die nieuwe wereldorde, die bestaat echt. En dat WEF, en weet ik het allemaal, en de Wereldgezondheidsorganisatie, die hebben plannen met deze wereld. Die willen een soort, misschien ook al gehoord, Great Reset. Een compleet opnieuw beginnen. En dan zegt de stichter van de WEF er nog aan toe. Je zult niets hebben, maar je zult gelukkig zijn. Men wil het privébezit afschaffen. Nu, ik doe hier niet aan bangmakerij. Het is me niet te doen om sensatiezucht, echt niet. Maar ik geef jullie dat mee, opdat je zou weten in wat voor een wereld we leven en hoe laat het is op Gods wereldklok. De Heer Jezus komt eraan. En dat is onze hoop. En daar mogen we naar uitzien. Hij zal ons thuis halen, omdat hij ons thuis wil hebben. En in zijn spreken tot de Vader, vlak voor hij naar het kruis ging, toen zei hij, Vader, ik wil. Hij heeft twee keer gezegd, in het Nieuwe Testament lees je dat, heeft twee keer gezegd, ik wil. De eerste keer tot de Melaatse, ik wil, wordt gereinigd. De tweede keer betrof het Gods kinderen, betrof het ons. Daar maakt hij zijn wil bekend. Daar zien we, mogen we inblikken in het hart van de Heer Jezus. Toen hij zei, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had, Heer, eer de wereld was. Maar om hem te zien in zijn heerlijkheid, broeders en zusters, moeten wij veranderd worden. En dat zal gebeuren. We zullen veranderd worden, we zullen een opstandingslichaam krijgen. Maar, en dat is nu doodernstig, tegen een buurman van mij heb ik gezegd, toen we aan de praat raakten over wat is geloof, was nogal vijandig gezind. En toen heb ik hem gezegd, moet je eens luisteren, jij en ik, wij gaan de eeuwigheid doorbrengen. Ik ga een opstandingslichaam krijgen, u gaat ook een opstandingslichaam krijgen. En in dat lichaam, wat nooit meer afsterft, komt u op de plaats ter bestemming. En ik heb er nog aan toegevoegd, aan de arme man, het is daar of het is daar. En toen had hij het begrepen. De keuze is aan ons. Er is een ark in deze tijd. En dat is de Heer Jezus. God sloot inderdaad de deur. Niet Noach. Maar de deur van je hart zit aan de binnenkant. Indien iemand mijn stem hoort. Indien iemand mijn stem hoort. En de deur opent. De Heer Jezus forceert die deur niet. Die klink zit aan de binnenkant. En als je die deur opent doet van je hart. Dan zegt de Heer, ik zal bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem houden. En hij met mij. Wat spreekt van innige gemeenschap. Maar nu verder naar onze Thessalonicense brief. Paul-Henri Spaak, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris van de NAVO, die zei het volgende: wat we willen is een man van voldoende statuur. Zend ons zo'n man en of hij God of duivel is, wij zullen hem ontvangen. Dat zal de keuze zijn van de wereld. En vooral na de opname zal de wereld er ineens heel anders uitzien. Nu die tweede Thessalonicense brief. Paulus zegt, laat niemand, vers 3, u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is. En de mens der zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van verering is. De antichrist zal geopenbaard worden na de opname van de gemeente. Ik geloof dat die persoon er al is. Maar pas op Gods tijd zal hij zich openbaren. En ik geloof dat het een charismatisch leider zal zijn. Hij zal niet komen, hallo, ik ben de antichrist. Hij zal zorgen voor een oplossing. Ook wat de, ik noem het de klimaatreligie betreft. Want wij zijn opgezadeld met een schuldgevoel, alsof wij de planeet aarde, moeder aarde zeggen ze, zouden moeten redden. Nu, wij kunnen niets doen aan het weer. Wij kunnen niets doen aan het klimaat. We kunnen wel ons gedragen in Gods schepping. Ja. En niet meewerken aan vervuiling. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar we kunnen niets doen aan het weer. We kunnen niets doen aan het klimaat. Trouwens, de hoofdoorzaak volgens verscheidene wetenschappers, want dat hoor je niet in de media, de opwarming van de aarde heeft te maken met de activiteit van de zon. Er is wat gaande op de zon. Maar dat wordt doodgezwegen. Zoals zoveel dingen worden doodgezwegen. Nu, wat staat er te gebeuren? De antichrist zal komen, zal een oplossing bieden. En het zal allemaal beginnen met een vredesakkoord. 1 Thessalonicense 5. En wanneer zij zeggen vrede, vrede en geen gevaar, en de mens enige gerustheid zal ervaren, dan voltrekt zich een tragedie. Er zal een periode aanbreken, Daniël 9, van 7 jaar. Komt de schijnvrede, maar halverwege die periode van 7 jaar begint de grote verdrukking. Waarvan de Heer Jezus zegt, zoals er nooit geweest is en nooit meer wezen zal. Een verschrikkelijke tijd zal aanbreken. Het Joodse volk in het bijzonder zal vervolgd worden. Zacharia zegt dat 2/3 van het volk zullen worden uitgeroeid. Kunt u zich dat voorstellen? En dat de helft van de stad, Jeruzalem, in ballingschap zal gaan, buiten het land terechtkomen. U leest het in het boek van de profeet Zacharia. Verschrikkelijke tijd zal aanbreken. En uiteindelijk zal Satan voor een tijd krijgen wat hij altijd gewild heeft. En dat is aanbeden worden. Er zullen twee beesten zijn, Openbaring 13. En het tweede beest zal een beeld oprichten voor het eerste beest. En dat is, nogmaals gezegd, wat Satan gewild heeft. Van in het begin al. Gij zult als God zijn. Dat is zijn verlangen. En hij zal erin slagen. Wat zei hij tegen de Heer Jezus? Ik zal u al die koninkrijken geven. Als gij mij aanbidt. Maar de Heer antwoordde. Er staat geschreven. Lieve broeders en zusters, als je aangevallen wordt door de duivel. En het begint altijd in het gedachtenleven. Maar als je aangevallen wordt door de duivel. Dit is het zwaard van de geest. Wij mogen zeggen, er staat geschreven. Ja. Want onze strijd is niet vleeslijk, maar geestelijk. Maar weet één ding, en hou het vast, wij strijden vanuit de overwinning. Want de overwinning is behaald op Golgotha's kruis. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Houd dit vast. Verschrikkelijke tijd zal aanbreken. En uiteindelijk zal hij zich in de herbouwde tempel. En die tempel die is eigenlijk al klaar. Prefab systeem kan binnen een aantal maanden gebouwd worden. Geen enkel probleem. Priesters zijn opgeleid. Ze hebben sprengbekkens. Ze hebben de attributen voor een eredienst. Ze hebben de rode vaars gekweekt. Alles is klaar. En uiteindelijk zal Satan aanbeden worden in de persoon van de antichrist. Die zich in de tempel gaat zetten en zal laten zien dat hij God is. En we hebben gelezen, dan zal de wetteloze geopenbaard worden die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en vernietigen door de verschijning van zijn komst. Wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, met allerlei verleiding van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. En wat ik hier lees nu, ik vind het zo verschrikkelijk. Waarom gaan ze verloren? Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid om behouden te worden niet hebben aangenomen. God strekt nog steeds zijn handen uit naar de gevallen mens. Naar uw onbekeerde familieleden. Naar uw collega's op het werk of op school. God strekt zijn handen nog altijd uit. De Heer Jezus strekt zijn handen naar u uit. Gaat u zijn doorboorde hand aanreiken of niet? Dat is de keuze waarvoor in ieder gesteld wordt. God is liefde. Maar God is ook heilig. En dat vergeten we wel eens een keer. En nu, dat vind ik verschrikkelijk wat hier staat in vers 11. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven. Als God een dwaling zendt, dat vind ik verschrikkelijk. Die liefdevolle God en Vader, maar ook de rechter van de ganse aarde. Maar hij zendt hier een dwaling voor hen die verloren gaan. Inderdaad, de genadetijd loopt op zijn eind. En velen zullen misleid worden. Ook na de opname. En verloren gaan. Wat is ons antwoord daarop? Ik hoop, ik heb het al meerdere keren gezegd, dat we de bewogenheid hebben van de Heer Jezus. Die de scharen zag als zonder herder. Er is zoveel angst, broeders en zusters. Er is zoveel twijfel. Het aantal zelfmoordgevallen neemt toe. Veel mensen gaan naar de voedselbank, ook twee verdieners. We gaan naar een zware economische tijd, geloof ik. En het is allemaal voorzegd. Lees het boek Openbaring. Moeten wij bang zijn? Absoluut niet. De Heer zegt, vrees niet. Geloof alleen. Vrees niet. We hoeven niet verwonderd te staan als het nog meer bergafwaarts gaat. We weten het. Staat in zijn woord. En daarom mogen we uitzien naar hem. Maar in die korte tijd, geloof ik, die nog rest, laat ons samen de krachten bundelen. En mensen proberen te bereiken, om mensen te proberen te bereiken met het evangelie van Gods genade. God geef het aan u en mij. En stop niet met bidden voor uw onbekeerde geloven, vrienden of kennissen. Hou niet op. Wees een voorbidder, zoals eertijds Abraham.